En welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en elke week deel ik wat ik wel eerder had willen weten en vertel ik verhalen waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Deze aflevering is een speciale aflevering, want we gaan terugblikken op het jaar 2020. En zoals we allemaal weten, was dat nogal een jaar, een verrassend jaar en niet in de meest positieve zin. Ik ga terugkijken naar wat er allemaal in mijn leven is gebeurd afgelopen jaar. Ik ga terugblikken op de challenges die ik heb gedaan, want ik heb elke maand een challenge gedaan. En ik ga terugblikken op de boeken die ik dit jaar allemaal heb gelezen. Dus blijf daar in ieder geval eventjes voor hangen. Ik hoop trouwens dat je een hele fijne kerst hebt gehad. Als ik dit opneem is het 29 december 2020 en zijn de kerstdagen alweer achter de rug. Dit is weer zo'n gekke week tussen kerst en oud en nieuw in, waarin je niet zo goed weet wat je met jezelf aan moet. In ieder geval dat heb ik. Ik heb een soort van mix van toch nog een beetje proberen te werken, maar ook willen ontspannen. Dus dat probeer ik een beetje af te wisselen. Ik heb in ieder geval hele leuke kerstdagen gehad. Of nou ja, het pakte wel een beetje anders uit. Want de dag voor kerst belde mijn moeder me op dat mijn vader helaas coronavirus had gekregen. En daar schrok ik natuurlijk wel eventjes van. Mijn ouders zijn toch al wat op leeftijd. Mijn vader is 70. En die heeft af en toe ook nog wel eens last van hoesten en dat hij daar moeilijk uit kan komen. Dus ik dacht, als hij nou die benauwdheidsklachten gaat krijgen die horen bij het coronavirus, dan zou het nog wel eens de verkeerde kant op kunnen gaan. Gelukkig bleek dat mee te vallen. Hij is wel echt flink ziek geworden, maar heeft in ieder geval niet die benauwdheid gehad. En hij komt er dus gelukkig goed doorheen, tot zover in ieder geval. Maar ja, de kerstdagen zagen er wel eventjes anders uit, want je mocht natuurlijk nog wel mensen te gast hebben. Dus het idee was om eerst de kerstdag 's avonds bij mijn ouders te gaan eten. En uiteindelijk kon dat natuurlijk niet. Dus toen hebben we het op een digitale manier opgelost. We hadden van die dinerboxen besteld. Dus die hebben we afgeleverd bij hun thuis. En mijn vriend en ik zijn toen naar huis gereden en heb die dinerbox zelf thuis klaargemaakt. En toen hebben we op de iPad gewoon videobellen aangezet. En op die manier dus toch soort van samen kunnen eten. En dat vonden ze gelukkig wel heel leuk. Het was wel eventjes gedoe met het opzetten van die verbinding. Want ja, mijn ouders zijn toch al wel op zo'n leeftijd. Ze gaan op zich best goed mee hoor, met de digitale age. Maar het is toch altijd eventjes struggelen met hoe dat dan allemaal werkt. Maar dat ging allemaal gelukkig goed. En alsnog hele leuke kerstdagen van kunnen maken. En gelukkig is mijn vader dus ook niet echt zo ziek geworden dat hij bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moest, waar ik in eerste instantie dus een beetje bang voor was. Dus daar was ik heel dankbaar voor. Mijn moeder die houdt heel veel afstand van hem. Gelukkig kunnen ze apart slapen en hebben ze ook nog een aparte wc die ze kunnen gebruiken. Dus tot nu toe gaat dat gelukkig goed. Ik vind het wel bizar dat het nu zo dichtbij komt allemaal. Dat normaal waren het mensen van, dan was het via dat je iemand kende met dat virus. En nu hoorde ik afgelopen weken wel dat af en toe een vriendin van mij het had. Maar ja, dat zijn dan jonge mensen en daar maak je dan minder zorgen over. En mijn angst was wel echt dat een van mijn ouders het zou krijgen. En dat dat dan nu ook is gebeurd, dat was wel even flink balen. Zeker een maand voordat de vaccinaties beginnen, weet je wel. Maar goed, je kan dat soort dingen niet plannen en het is nou eenmaal gebeurd en gelukkig gaat het goed. Ik hoop dat jij ook een hele fijne kerst hebt gehad. Laten we gewoon lekker in deze aflevering gaan duiken, in deze eindejaarspecial. En die trap ik natuurlijk af met het lekker loeren blokje, waarin ik op een luchtige manier de week met je bekijk en kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. Het eerste nieuwtje gaat over Temptation Island. Ik kijk dat nog steeds elke week trouw. Mocht je het nog niet weten, er is dus een Wat ik wou dat ik wist community bestaande uit een Facebookgroep en een Discord server. En in de Discord server is ook een kanaal aangemaakt voor Temptation Island, omdat er wel meer luisteraars zijn die ook fan zijn van dit programma en het leuk is om er dan een beetje over na te kletsen met elkaar. Dus daarin hadden we het hier ook al een beetje over, maar er zijn dus wat wisselingen van koppels geweest, of in ieder geval, er is één koppel uitgegaan en een nieuw koppel voor op de plek gekomen afgelopen donderdag. Voordat de uitzending plaatsvond, waren hier ook al wel roddels over. Er wordt zelf gezegd dat er twee koppels uitgaan. Maar in ieder geval afgelopen donderdag was het zo dat... er zit een stel in. Gulchin en Sorelis heten ze. En zij zijn echt zo ontzettend verliefd op elkaar. Ze zijn al 9 jaar samen. En Sorelis had dus ook een ring meegenomen naar Temptation Island. Voor het geval ze dus de 2 weken zouden redden. En ze er goed uit zouden komen. Dan wilde hij dus ook daadwerkelijk met haar gaan trouwen. Dus het was een soort van de laatste relatietest voordat ze echt het huwelijkspootje instapte. Nou, uiteindelijk kwamen ze er allebei na een paar dagen al achter dat er niemand anders was voor hun. En allebei zaten ze zich eigenlijk een beetje ellendig te voelen op dat eiland. En toen heeft Sorelis dus na het eind van kampvuur tegen Kai, die het dus presenteert, Kai Gorgels, gezegd, joh, kan ik nog eventjes met je praten? En heeft hij gezegd, ja, eigenlijk is onze test al volbracht. Want hij had dus ook beelden van haar gezien, waarin zij dus ook verdrietig was en alleen maar naar hem toe verlangde. En toen zei hij tegen Kai van, ja, onze test is al geslaagd en ik wil het hier eigenlijk bij laten. En ik wil heel graag naar haar toe en haar dus ook ten huwelijk vragen. Nou, uiteindelijk vonden ze dat goed en toen hebben ze hun dus bij elkaar gebracht. En toen zag je dus ook dat hij haar ten huwelijk vroeg. Heel romantisch allemaal en nou, dat vond ik wel een heel leuk moment. Er stond direct diezelfde avond een ander koppel klaar. Volgens mij hebben ze geleerd van andere seizoenen. En ze hoorden dit waarschijnlijk ook wel een beetje aankomen. Je ziet dan op tv dat hij het op dat moment vraagt aan Kai en dan wordt gelijk alles in werking gezet. Maar in werkelijkheid is het volgens mij zo dat ze dan 3 dagen daarvoor al met de productie hebben gesproken. Want hoe kan er anders direct een ander koppel klaarstaan op die plek ook waar het wordt opgenomen? Nou ja, dat nieuwe koppel, dat is Kevin en Eva. En zij zijn nog niet heel lang samen, volgens mij 1,5 jaar of zo. En in het begin van de relatie was hij de fout ingegaan en daardoor hebben zij nu twijfels. Ik twijfel zelf eerlijk gezegd altijd een beetje aan de twijfels die zij hebben. Want ik vind het nou typisch zo'n koppel dat eigenlijk dat er niks mis is in hun relatie. Maar dat ze zoiets hebben van, hey, dit zou wel een handig opstapje kunnen zijn naar het influencerleven. Dus laten we dat doen. Maar goed, ik heb ze nog niet beter kunnen leren kennen. Ik ben heel benieuwd wat zij voor koppel gaan zijn. Ik erg me nog steeds kapot aan Sonny. Wat een bij de hand ventje is dat. Die is nog steeds een soort van redderscomplex. Dat hij vindt dat hij elk meisje, elke verleidster of whoever je het nu ook moet noemen, een soort van het leven bij moet brengen. En daar kan ik gewoon heel slecht tegen. En nu raakt hij een beetje in paniek omdat zijn vriendin dus een relatie krijgt. Of in ieder geval heel erg aan het flirten is met een andere gast. En die gast heeft ook weer gevoelens voor zijn vriendin. Dus dat vind ik dan toch een soort van leuk. Ook al mag dat misschien niet. Maar er zijn dus ook roddels dat zij eruit gaan. Dat koppel er ook uit gaat. Maar ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. En waarom dat dan zou zijn. Nou, we gaan het zien. Volgende nieuwtje. André Hazes was te gast bij Linda's Winterweek. Dat is natuurlijk een variant op Linda's Zomerweek, waarbij zij 2 mensen te gast heeft voor best wel een lange tijd. En dan is het een heel interview over het leven van die persoon, van die BN'er. En daarin heeft hij eigenlijk verteld wat de echte reden was voor zijn breuk met Monique. Dat was, wat is dat inmiddels, 1 jaar geleden, 1,5 jaar misschien. Natuurlijk een heel ding, daar had iedereen het over. En het was eigenlijk nooit heel erg duidelijk wat er nou mis was gegaan tussen hun. Uiteindelijk bleek het dus zo te zijn dat hij gewoon heel erg houdt van feestjes en drank. En dat voornamelijk, dat was voornamelijk de reden waar ze dan... Ja, waardoor ze ruzie kregen, want hij hield dus wel van een drankje op zijn tijd. En zij had zoiets van, ja, denk nou gewoon aan je gezin. Toen zijn zij dus uit elkaar gaan. Hij had toen ook al een ander huisje, dus ze woonden eigenlijk al apart. En toen ontmoette hij dus Bridget Maasland, die ook wel een beetje zijn levensstijl had. Van het feesten en uitgaan en drankje. En toen dacht hij zo, dit is chill. Nou heb ik gewoon een partner die dat net zo leuk vindt als ik. Alleen toen kwam hij dus later achter dat hij ook wel heel veel om zijn gezin geeft. En dat dat toch het allerbelangrijkste is. En nou ja, nu gaan zij natuurlijk trouwen, André en Monique. Maar dat was wel de eerste keer dat hij echt zo erg een boekje erover open deed. Dus ja, ik vind dat altijd wel een sterk interviewprogramma van Linda. Tot slot, laatste nieuwtje. Er was niet zo heel veel deze week, dus hij is kort deze keer. Femke Louise, die heeft met kerst, de tweede kerstdag, heeft zij doorgebracht met een Love Island ster. Je had ooit een Love Island programma, een seizoen bedoel ik, in Nederland. En daar zat Denzel in. En die kwam er toen wel met een relatie uit, maar die relatie is inmiddels uit. En tweede kerstdag was er dus, had Femke Louise allemaal stories gemaakt. En daar was Denzel dus ook op te zien. En ook haar vriendin Vonneke Bonneke. En toen stond erbij dat ze een dubbeldate aan het doen waren of zo. Dus er wordt nu gedacht dat zij eventueel met elkaar aan het daten zijn. En dat, ja, voor de mensen die Love Island kijken, dat vond ik wel chockerend. Want zijn relatie, dat was dus best wel zeker. En ik vind het niet bij elkaar passen, die Denzel en Femke Louise. Maar goed, misschien, het kan ook zijn dat het gewoon weer een soort publiciteitsstunt is of zo. Dat hij weer eventjes aandacht tekort kwam en wat extra volgers nodig had. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat, maar ik vond het wel interessant. En Femke Louise was sowieso een beetje gedoe rondom haar Instagram stories, want ze heeft blijkbaar een hondje. En dat hondje had ze op een heel avontuur genomen, had ze allemaal pakjes aangetrokken en overal naartoe meegenomen en allemaal dingen mee gedaan. En dat vond zij dus heel grappig en had ze uitgebreid laten zien op de Instagram stories, waarop mensen weer allemaal hadden gezegd van ja, wat doe je dat beestje aan, dat doe je toch niet bij je hond. Waarop zij weer had gezegd van ja, ik weet dat hij dat niet erg vindt. Hij stribbelt niet tegen. Ik ken mijn hondje toch het best. Waar bemoeien jullie je mee? Bladibla. Nou ja, hè, zo blijf je lekker bezig. Was het voor het lekker loeren blokje. Dan gaan we nu door naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. De leestip is dus nog het boekenclubboek van de maand december. Dat is 12 dagen voor kerst. Van, hoe heet ze ook alweer? Jenny Baylis. En die heb ik dus al uit, zei ik vorige week al eventjes. Ik vond het een mega leuk boek. Maar deze keer geef ik nog niet mijn recensie. Dat zou ik normaal doen in de laatste aflevering van de maand. Alleen, ik wacht nu nog eventjes op de andere meiden die dit boek ook aan het lezen zijn. Want op 4 januari aankomende maandag hebben wij een live boekenbespreking. Voor het eerst dat ik dat doe eigenlijk, of organiseer. En dan gaan we dus gewoon via Zoom met elkaar praten over het boek. En daar zal ik dan een samenvatting van geven in de aflevering van volgende week. Dus de aflevering van volgende week vertel ik nog iets uitgebreider wat ik van het boek vond. Maar ja, daar laat ik het dus nog eventjes bij. Maar ik ga wel alvast het nieuwe boek aankondigen voor de maand januari. Want die start natuurlijk alweer bijna. En dat is De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo. Dat is de naam van het boek overigens. Dus De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo. En de auteur is Taylor Jenkins Reid. En ik zal nu eventjes voorlezen waar het boek over gaat. Dit boek heeft trouwens echt heel veel positieve recensies gekregen van over de hele wereld eigenlijk. Dus zo kwam ik eigenlijk op dit boek. Ik zag ook veel mensen die ik volg op Instagram, waarvan ik weet, die hebben een beetje dezelfde stijl boekensmaak als ik. Die hadden het hier ook over dit boek. Dus daardoor heb ik het idee dat deze echt heel tof moet zijn. Hier gaat hij over. De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywood-legende van de auteur van Daisy Jones and the Six. Die ken ik overigens niet, maar dat moet dus ook een bekend boek zijn. Hollywood-film-icoon Evelyn Hugo is 79 als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren 50, wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren 80. Evelyn openbaart een leven van niets ontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyn's leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis van de grandeur van het Hollywood van de jaren 60 tot aan een hedendaagse harde realiteit waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva's Elizabeth Taylor en Ava Gardner. Nou, dat is dus waar het boek over gaat. En het moet dus zo zijn dat elk van die zeven echtgenoten een deel uit haar glamoureuze Hollywood-leven beschrijven. En sowieso vind ik dat heel interessant, van jaren 50, 60, maar ook jaren 20 vind ik heel interessant. De flapperperiode, daar heb ik dat natuurlijk al eerder over gehad. Maar ook jaren 50, 60, het hele Hollywood-genre. Staat trouwens ook een hele goede serie over op Netflix. Die heet volgens mij ook gewoon Hollywood. En daarom lijkt mij dit boek heel interessant. Ik zag ook een TikTok hierover. Daardoor werd ik volgens mij over de streep getrokken. Waarbij iemand echt bijna aan het huilen was, omdat ze het zo'n mooi einde vond. En het moet dus ook echt een heel onverwachts einde zijn. Nou kan ik het al wel een beetje voorspellen. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, maar ik wil dat niet zeggen, omdat ik het dan misschien spoil voor mensen als het echt zo blijkt te zijn. Maar uit deze beschrijving kan ik wel een beetje halen wat er misschien gaat gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd naar dit boek. Hij heet dus De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo. Als je hem op wil zoeken en mee wil lezen. Als je mee gaat lezen, stuur me dan zeker eventjes een berichtje. Of zet bijvoorbeeld in de Discord-server van het boek. Daar zou ik even een apart kanaal voor aanmaken. Ik lees mee of iets in die trant. Dat vind ik wel leuk om te weten. En mijn plan is ook zeker om aan het eind van januari of begin februari, waarschijnlijk wordt dat in de eerste week van februari, dan weer een live boekenbespreking te doen via Zoom of iets. Maar eventjes kijken hoe dat volgende week uitpakt. Ik denk dat dat wel heel leuk gaat worden. Oké, dan de kijktip is een documentaire over Nicki Tutorials. Ik heb het wel eerder over Nicki Tutorials gehad. Het is natuurlijk de grootste YouTuber van het moment. Of in ieder geval van Nederland, volgens mij. Nou, je hebt volgens mij ook nog een gamer, Kwebbelkop heet hij. Die is ook enorm groot. In ieder geval, Nicki Tutorials maakt dus make-up video's in het Engels. Dus internationaal publiek heeft miljoenen subscribers en heeft met de grootste namen samengewerkt. Maar heeft ook best wel een heftig leven gehad. Ze is vroeger heel veel gepest. Haar broertje is overleden aan kanker. Ze moest gedwongen uit de kast komen. Zeggen ze dat? Dat mag je volgens mij ook niet meer zeggen, uit de kast. In ieder geval, ze moest naar buiten brengen dat zij transgender is, omdat ze daarmee gechanteerd werd, terwijl ze het eigenlijk nog niet zelf wilde doen. Dus er is best wel wat in haar leven gebeurd. En daar is dus een documentaire over gemaakt door Linda Hakenboom, wat tevens ook haar beste vriendin is. En dat is de afgelopen 2 of 2,5 jaar gefilmd. En de eerste aflevering is maandag online gekomen. En nu wordt er dus elke week een nieuwe aflevering opgezet. Maar ik heb ze dus nu allemaal al gezien, omdat ik zo'n YouTube Premium abonnement heb. Want als je dat hebt, dan kan je ze dus allemaal al gelijk kijken. Maar ja, om dan alvast vooruit te lopen voor als je hem nog gaat kijken. Ik vond het echt een hele interessante documentaire. En het laat wel echt een andere kant van Nicki zien. En wat er allemaal schuil gaat achter. Ja, het glamoureuze wat je op de voorgrond misschien ziet, is natuurlijk ook best wel privé over haar leven. En ook, ze woont dan in Brabant, maar je ziet vaak niet zoveel van dat huis. En dat soort dingetjes krijg je nu allemaal wel te zien. Dus dat vond ik wel heel tof. En ook hoe zij bijvoorbeeld mentaal erin zat toen ze de video ging maken dat ze transgender is. Dat brengt natuurlijk ook allemaal. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat is als je daartoe gedwongen wordt. En haar beste vriendin Linda Hakenboom, die wist het dus zelf ook nog niet. En daar heeft ze het dus toen ook aan verteld. En daar hebben ze het ook over van, hoe was dat voor jou om dat te weten te komen. Wat ik ook wel bizar vond, is dat zij, omdat haar broertje is overleden was aan kanker, gingen zij de Alpe d'Huez lopen. En omdat Linda Hakenboom de documentaire filmde, ging zij dus met haar mee. Want dan gingen ze dat proces vastleggen. En op dat moment toen ze dat filmde, wist die Linda volgens mij nog niet dat zij zelf ook borstkanker zou krijgen. Want ik volg haar op Instagram en dat is dus nu gaande. Zij krijgt allemaal chemo en ze legt dat volgens mij ook vast voor het YouTube kanaal van de Linda, als ik het goed heb. En dat is ook weer zo'n grote rol in haar eigen leven gaan spelen, terwijl ze dat toen nog helemaal niet wist. Ik vond dat gek om over na te denken op dat moment toen ik het zat te kijken. In ieder geval dus wel echt een aanrader, staat op het YouTube-kanaal van Nicki Tutorials zelf. En verder, andere kijktip. Heel Holland Bakt is weer begonnen afgelopen zondag. En dat is wel een van mijn favoriete tv-programma's van de Nederlandse tv. En er zitten weer hele leuke types in. En er was ook één vrouw, Jenny heette zij. En die had echt alles zat haar tegen. Dan zei ze ook van, ja, maar dit gaat thuis altijd goed. En nu gaat het helemaal fout. Ze moesten een tulband maken. En dat hele ding viel in elkaar toen ze het uit de vorm haalden. En nog wel meer dingen. Ze moest ook nog andere dingen maken. En niks ging goed. Tot uiteindelijk andere mensen haar moesten gaan helpen. Dat er toch maar iets stond. En uiteindelijk is zij er dus ook uitgegaan. Maar ja, ik zat er gelijk weer helemaal in toen ik dat programma aan het kijken was. En ik word er gewoon heel vrolijk van. En ik krijg zelf ook helemaal zin om lekker dingen te gaan bakken. Sowieso is dat wel weer een doel voor mij voor komend jaar. Want ik haal daar heel veel plezier uit bakken. Als het tenminste niet te lang duurt, want ik ben ook ongeduldig. Dat is niet zo'n handige combinatie. Maar ik wil dat volgend jaar wel weer meer gaan doen. En ja, heel leuk om te zien hoe mensen met dit soort opdrachten ook omgaan. Trouwens, ik wil nog eventjes een business idee pitchen. Ik ga het zelf namelijk denk ik niet uitvoeren, maar ik wil dat iemand dit gaat doen. Heel random, maar dit bedenk ik me opeens. In de Britse versie, dat heet natuurlijk de British Bake Off. Great British Bake Off. Anyway, daar hebben zij een box gemaakt. En dan krijg je dus elke maand, dus dat is een abonnementbox, krijg je elke maand de ingrediënten en een recept toegestuurd waarmee jij dus iets lekkers kan gaan bakken. En het is elke maand een verrassing wat dat dan gaat zijn. En soms moet je dan nog wat verse ingrediënten erbij halen. Dat kun je natuurlijk niet alles in die box doen. Maar dan krijg je dat dus thuis gestuurd en er zit ook altijd één product bij van de productenlijn van de British Bake Off. Dus bijvoorbeeld een taartenstandaard. En elke maand is het dan dus weer anders wat je krijgt. Nou, ik zou dat fantastisch vinden om dat dus in Nederland te hebben. Dus ik heb al gezocht of wat er is. Maar Heel Holland Bakt heeft het nog niet zelf. Dus ik heb ze op Facebook en Instagram een bericht gestuurd of dat ze dat gaan doen, wat ik dat heel graag zou willen. En ik heb zelfs gezegd, als jullie het niet gaan doen, dan ga ik het uitbrengen. Maar daar hebben ze dus niet op gereageerd. Wat ook positief kan zijn, want misschien zit het al wel, zijn ze ermee bezig, maar mogen ze er niks over zeggen. En ik heb het zelfs aan mijn zus gepitcht van, moeten wij dit niet gaan doen? Maar toen we het er echt over gingen hebben, wat voor investeringen erbij komen kijken, dat gaat hem gewoon niet worden. En dan zul je net zien dat je het opgezet hebt en dat een half jaar later Heel Holland Bakt ermee komt. En die hebben natuurlijk een veel groter bereik, dus dan word je gewoon ondergedolven. Maar hey, als ik nu iemand luistert die hiervoor de middelen en de investeringen kan doen en denkt het van de grond te krijgen, breng het vooral uit. Ik heb dus ook al wat concurrentieonderzoek gedaan en je hebt bakbox.nl, maar die lijkt niet actief te zijn op dit moment. Ik weet niet of dat tijdelijk is of dat ze al een tijdje ermee gestopt zijn. Maar ik kon nu nog niet iets soortgelijks vinden. Dus ja, hier is denk ik wel een enorme markt voor, omdat iedereen nu thuis de tijd heeft om te bakken en niemand eigenlijk naar de supermarkt wil, ook door de kans op besmetting. Dus dit is volgens mij echt een gat in de markt. Dus nou, bij deze, ik heb het in het universum gebracht en ik hoop heel erg dat dat gaat komen. tot slot, de luistertip. Een nieuw nummer van Ed Sheeran, een van mijn favoriete artiesten. Ik sta ook op zijn nieuwsbrieflijst, dus dan, dat is wel grappig. Hij schrijft diezelfde tekstjes die in die nieuwsbrief staan. En daarin had hij verteld, nou, ik heb een nieuw nummer jongens, klik het even aan als je er zin in hebt. Heel low-key. En dat is dus Afterglow. Ik vind het een heel mooi nummer en ik heb hem al best wel vaak gedraaid. Dus ja, gewoon een beetje wat je van hem gewend bent. Echt singer-songwriter, een rustig chill nummer, ideaal voor deze dagen. Dus zoek hem eens op Spotify zou ik zeggen. Afterglow van Ed Sheeran. Oké, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En deze aflevering is een soort eindjaarspecial waarin ik dus ga terugblikken op het jaar 2020. Dat doe ik natuurlijk eigenlijk de hele maand al tot aan kerst met mijn terugblik adventskalender, waar ik zo meteen nog op kom. Maar het leek me ook wel leuk om gewoon eventjes terug te kijken naar mijn hele jaar. Ik heb mijn foto's erbij gepakt en even gekeken wat ik nou eigenlijk elke maand heb gedaan. Dat is wel een tip, als je ook Google foto's hebt, dan maakt hij ook albums per maand. En dan kan je heel makkelijk doorheen scrollen. En zo kon ik dus helemaal in mijn jaar terugkijken. Nou ja, in de maand januari waren mijn vriend en ik 5 jaar samen. En heb ik gewoon heel veel met familie leuke dingen gedaan. In februari had ik nog een verjaardag van mijn oma. Zo blij dat zij in het februari jarig was. Want toen was er dus nog niks aan de hand en konden we met z'n allen samenkomen om haar verjaardag te vieren. In maart heb ik een naaicursus gedaan. Dus heb ik eigenlijk een nieuwe hobby van mezelf ontdekt. En ben ik met vriendinnen naar Portugal gegaan. Dat was ook zo'n geluk. In het begin maart zijn wij dus naar Portugal gegaan. Dat stond al, nou, misschien wel een jaar, iets korter denk ik, gepland. En was ook echt zo'n datum, wat een van de weinige data dat we allemaal konden. Dat had net zo goed eind maart kunnen zijn geweest. En dan had het dus niet door kunnen gaan. Maar gelukkig konden wij dat nog doen. En toen hebben we echt een superleuk weekend in Portugal gehad. Met z'n allen was ook heel mooi weer. En ja, heel blij dat we dat tripje nog hebben kunnen doen. En natuurlijk was in maart ook dat we voor het eerst gingen thuiswerken. Ik heb daar ook nog selfies van, dat mijn vriend en ik dus achter de computer zitten in ons kantoortje, zeg maar. En ik heb daar echt nog zo'n smurk op mijn gezicht van, haha, wat een grappige situatie. Kijk ons nou eens zitten, we moeten opeens gaan thuiswerken. En weet je wel, zo denkend alsof dat misschien 1-2 maanden. Nee, volgens mij dacht ik letterlijk dat het maar 1 maandje zou zijn of zo. Ik weet niet, wat was de tijd ook weer? Aan het begin toen het werd aangekondigd, misschien was het wel iets langer. Dat 6 weken werd aangekondigd of zo. Maar ik dacht, nou, hè, daar komen we wel doorheen en dan dat is het dan. Dan gaat het gewone leven weer verder. En als ik dan terugkijk naar die foto, denk ik, oh meid, je hebt geen idee. Even kijken, wat heb ik toen? Nou ja, 16 maart voor het eerst thuiswerken en eigenlijk vanaf toen dus alleen maar. Toen kwam april en ik heb ook nog foto's gevonden dat mijn vriend en ik dus samen thuis aan het kerstontbijt, aan het paasontbijt zitten. En ik had allemaal lekkere dingen naar huis gehaald om het dan toch nog soort van leuk te maken. Want normaliter ben ik dan bij mijn ouders en dan vieren we het veel uitgebreider en ga ik ook naar de kerk. Ik ga normaal eigenlijk nooit naar de kerk, maar alleen met Pasen en Kerst. Een beetje hypocriet, maar dat is meer een soort van traditie geworden dan dat ik echt vanuit geloof daar naartoe ga. Maar goed, dat waren gewoon allemaal dingen die ik toen miste. En wat anders was. En ja, dus we hebben Pasen voor het eerst toen thuis gevierd. Ik heb ook nog veel foto's teruggevonden van de maand april, dat ik zelf thuis aan het sporten was met Chloe Ting. Er waren volgens mij ook wat mensen die dat destijds ook hebben gedaan. Dat was echt een rage op dat moment. Iedereen had natuurlijk zoiets van, ja, ik wil toch een beetje gaan sporten. Het is het voorjaar. En misschien gaan we deze zomer wel weer met z'n allen op het strand liggen. En dan wil je er wel goed uitzien, maar de sportscholen waren allemaal dicht. Dus toen kwam het thuis sporten om de hoek kijken. En een van de bekendste kanalen met workout video's is toch wel Chloe Ting. En toen heb ik een aantal van haar challenges gedaan. Want er zat dus ook op haar website challenges aangemaakt. En dan een soort verdeling gemaakt van deze video's moet je op die dag doen, die video's op die dag. En er zat allemaal video's van, ja, mensen die dit programma hebben gedaan. Eerst zagen ze er zo uit, toen zagen ze er zo uit. Nou, dat werkt natuurlijk enorm motiverend. Dus ik heb ook nog wat before en after foto's van die tijd teruggevonden. Heel grappig om te zien. Maar uiteindelijk had ik niet heel veel bereikt hoor. Ik zag alleen dat ik een beetje buikspieren had gekregen. Maar die zaten nog steeds wel verborgen onder een klein laagje vet. Dus het was niet echt om over naar huis te schrijven. Maar dat was wel een van de weinige perioden dat ik heel veel heb gesport eigenlijk dit jaar. Toen in mei ben ik zelf mondkapjes gaan maken en verkopen. Ik had natuurlijk Nike's gedaan en in de maand die daarop volgde ben ik zelf heel veel bezig geweest. Heb ik een naaimachine op Marktplaats gekocht. Heb ik scrunchies gemaakt. Ik heb een t-shirt gemaakt. Ik heb een rok gemaakt. En toen kwam naar buiten dat vanaf 1 juni iedereen mondkapjes in Tove moest gaan dragen. Toen ben ik dat dus zelf gaan maken en verkopen. Dat ging nog best wel aardig eigenlijk. Ik vroeg er niet heel veel voor. Volgens mij een tientje. En als ik dat dan echt om ging rekenen naar hoeveel tijd ik eraan kwijt was, dan ja, het was niet echt een super winstgevende business. Maar het was wel ontzettend leuk om te doen. En ook om af en toe foto's van kennissen, familie, vrienden toegestuurd gekregen. Van dat zij dat mondkapje wat ik had gemaakt droegen. Dat vond ik wel heel cool. En ook gewoon dat je producten in je hand kon hebben die ik zelf had gemaakt. In juni ben ik, ja, toen waren natuurlijk de maatregelen een beetje anders. Toen waren de horeca weer open gegaan. Toen mocht ik weer met meer mensen samenkomen. Dus heel veel in het park gehangen met vriendinnen. Ik heb mijn verjaardag gelukkig nog in de tuin bij mijn ouders kunnen vieren, wat heel fijn was. Op de dag na mijn verjaardag ben ik met mijn vriend of ervoor, nou ja, zijn wij nog uit eten geweest, wat dus weer kon. Buiten op het terras was ook heel fijn. Maar wat ik toen ook hoorde was dat dat mijn functie ja, in de nieuwe organisatiestructuur niet meer zou bestaan. En daarmee dus ook ik ontslagen was, zeg maar. Dus dat was ook wel echt balen. Volgens mij had ik dat net voor mijn verjaardag gehoord. Wat toch een beetje een... Ja, dan ga je toch een beetje met een ander gevoel je verjaardag in. En veel van de gesprekken op je verjaardag, die gaan daar dan over. Dus dat was wel echt eventjes balen. Alleen, het duurde dus nog wel even voordat mijn... voordat het afliep. Want uiteindelijk ben ik op 1 augustus pas echt gestopt. Dus dat weten, daar ben ik wel gewoon lekker doorgegaan. En in juli ook veel buiten geweest en vooral parken opgezocht. Ik kwam ook nog foto's tegen dat ik met vriendinnen naar een sit-down festival was gegaan. Afgelopen zomer waren natuurlijk allemaal dat heel veel organisaties in de evenementensector en in de horecasector toch manieren gingen zoeken waarop er toch nog leuke dingen gedaan konden worden. Waardoor ik dus ook naar sit-down festival was gegaan, wat heel leuk was. En sindsdien heb ik die vriendinnengroep echt weinig gezien, omdat er dus veel minder mogelijk is, ook door het slechte weer. Dus dat is wel echt balen. Toen ik dat zag, dacht ik, ah, ik wou dat we dat weer konden doen. Even kijken. En in juli was dus ook mijn laatste maand bij Radio 538. En in augustus was mijn eerste maand vrij. En toen ben ik gelijk gaan varen met mijn ouders en vriend. Toen hadden we een boot gehuurd en daar zo zijn we door Friesland mee gaan varen. Wat echt een heerlijke week was. We hadden ook supergoed weer, weet ik nog. Mijn vriend was ook jarig die maand. En toen zijn we ook naar een rooftop film gegaan. Dat was ook wel echt een aanrader. Ook opnieuw weer zo'n idee. Dat was iets wat nog wel kon, weet je wel. Dat was superleuk. De verjaardag van mijn moeder was toen. En ik ben dus gestart met mijn ZZP-avontuur. Want ik had dus besloten, toen ik het nieuws van mijn werk had gehoord, van oké, ik wil al heel lang mijn eigen bedrijf starten. Het is misschien niet de ideale tijd in een pandemie. Maar aan de andere kant, hoe minder contactmomenten er in real life zijn, hoe belangrijker social media wordt. En dat is waarin ik wilde gaan freelancen. Dus daarmee ben ik toen gestart. En ik weet dat ik dat zo'n spannende tijd vond. En heel gek om alleen voor jezelf verantwoordelijk te zijn en niet in een team te zitten. Om niet meer elke maand standaard salaris uitgekeerd te krijgen. Om weken te hebben waarin je het heel druk hebt en weken waarin je niks te doen hebt. En om daarmee ook mentaal om te gaan. Dat was echt wel eventjes schakelen, weet ik toen. Ook veel investeringen moeten doen natuurlijk in een eigen laptop. En nadenken hoe het zit met facturen en dat soort dingen. En ja, ik ben wel blij dat ik nu daar zo wat meer grip op heb. In september had ik mijn eerste klussen binnengehaald. Ging het eigenlijk supergoed. Ben ik veel naar netwerkevenementen gegaan. Dat kon toen nog net volgens mij met de maatregelen. En daarna ging het natuurlijk slechter. In oktober was mijn scrunchie uitgekomen. De eerste podcastproduct. Superleuk. Heb ik een opname gedaan met Diana Leeflang van Die is voor Dessel. Een hele leuke aflevering was geworden. En ik ben met mijn vriend naar Stockholm gegaan. Dat was een van de weinige landen waar je gewoon nog naartoe kon destijds. En in Zweden was er ook voor de rest niks aan de hand. Je hoefde geen mondkapjes op. Je moest natuurlijk wel 1,5 meter afstand houden en je handen overal desinfecteren. Maar voor de rest was dat een van de veiligste plekken eigenlijk om te zijn. Dus ik was super blij dat we last minute hadden besloten om dat nog te doen. En we toch nog een leuk tripje hadden op die manier. En daar hebben we het ontzettend naar onze zin gehad. En dat zijn ja, toch wel mijn favoriete dagen geweest van het jaar misschien wel. En in november had ik nog weer een grote klus voor mijn werk staan. Als jullie trouwens meer over mijn ZZP-avontuur willen weten, dan kan je mijn persoonlijke Instagram-account volgen. Dat heet kellybaptist_. En daar deel ik ook meer over de klussen die ik allemaal doe. En tot slot in december deze maand veel digitale vieringen gehad. Dus ik heb Sinterklaas gevierd met familie en vrienden. Maar dat dan de cadeaus waren opgestuurd in een gedicht. En dat we op die manier met elkaar dat gingen delen. En ja, kerst dus ook. Zeker ook omdat mijn vader dus coronavirus heeft. Voornamelijk digitaal gevierd. En oh man, ik ben echt zo dankbaar dat... Kijk, het is natuurlijk, je wil dat het helemaal niet gebeurt, zo'n pandemie. Maar als het 10 jaar geleden had gebeurd, dan hadden we echt nog niet de technieken die we nu hebben. En dat ik toch de feestdagen met familieleden op deze manier heb kunnen doorbrengen door die digitale middelen, daar ben ik wel echt heel erg blij mee. En ja, dat zal ik gisteren even bedenken, dat dat zo fijn is dat we dat nu hebben. Ook voor thuiswerken natuurlijk, dat dat ja, eigenlijk nog best wel goed uitpakt. Dus dat was mijn jaar in vogelvlucht. Wat ook wel grappig is, is dat ik op 1 januari mijn 64ste aflevering heb geüpload van de podcast. En dit is aflevering 107, dus ik heb in totaal 43 afleveringen gemaakt. En de eerste aflevering die ik dit jaar uploadde was hoe je van 2020 jouw bitch maakt. Dat is toch hilarisch dat ik die aflevering toen heb gemaakt. En ik zat hem net nog eventjes terug te luisteren. Ik heb ook een fragmentje ervan op mijn Instagram stories gezet van wat ik wou dat ik wist podcast. Maar daar heb ik ook zo van, ja, ik vind het zo mooi moment altijd. Dus het vuurwerk de lucht in gaat, dat je dan gaat nadenken over hoe je jaar is geweest en wat voor fantastisch jaar je tegemoet gaat. En als je doelen hebt, dan kan je ze bereiken. En dan dat doe je door deze en deze stappen. Dat ik echt dacht, meid, je hebt geen idee waar je het over hebt. Het is van zoveel factoren afhankelijk hoe je jaar gaat worden. En op de meeste ga je dit jaar zo weinig grip op hebben. Ja, ik vond dat heel grappig om te luisteren. En nou, je hoeft in ieder geval niet in 2021 zo'n aflevering te verwachten van mij. Al ga ik wel een aflevering maken over hoe je de donkere periode na de feestdagen, waarin je dus ook nog met een pandemie zit, toch op een positieve manier doorkomt. Dat was een aanvraag van een van jullie en dat lijkt me een hele mooie aflevering om te maken. Dus daar kan je in ieder geval wel naar uitkijken. Maar ja, hè? Die aflevering dacht ik wel van, ja, weet je nog, die onschuldige Kelly die geen idee had wat voor jaar haar te wachten zou staan. Ik denk dat ik, als ik toen had moeten voorspellen waar ik nu zou zijn, dat ik dan nog steeds bij Radio 538 zou werken. Dat ik misschien wel doorgegroeid was in mijn positie. Dat ik nog wel steeds in dit huis zou zitten, maar dat we echt fantastische avonturen in Amsterdam hadden meegemaakt, want dit was het eerste jaar dat ik met mijn vriend dan samenwoonde in Amsterdam. En we hadden allemaal leuke festivals en feestjes op de planning staan. Zo anders dan wat ik op dat moment toen ik die aflevering opnam dacht. Maar ja, dingen kunnen gewoon heel gek lopen, blijkt maar weer. Oké, nu ga ik eventjes terugblikken op de challenges en de boeken die ik dit jaar heb gedaan en gelezen. In januari heb ik een maand lang vegan gegeten. Dat was gelijk best een behoorlijke challenge om het jaar mee te beginnen. Maar goed, januari is ook wel zo'n maand waar iedereen met goede voornemens bezig is. Heel veel mensen waren toen ook een maand lang niet aan het drinken bijvoorbeeld. Dus op zich ook wel een passende maand daarvoor. En ik wilde gewoon heel graag ervaren hoe dat was. Ik heb een hele aflevering daarover gemaakt, mocht je daar meer over willen weten. Maar soms krijg ik nog wel eens de vraag van hoe staat het daar nu mee? Want mijn conclusie van die maand was wel dat het eigenlijk veel makkelijker is dan ik in eerste instantie had gedacht om vegan te eten. Je moet er wel wat meer over nadenken natuurlijk. Je kan niet zomaar alles in je mandje gooien. Maar als je eenmaal weet waar je rekening mee moet houden, was het best wel goed te doen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg meer daarop let. Ik eet niet meer. Ik heb niet bijvoorbeeld één dag in de week dat ik per se vegan moet eten. Wel proberen wij veel meer bezig te zijn met minder vlees eten. Dus vaker gerechten uitkiezen waar geen vlees in zit. Of bijvoorbeeld met vleesvervangers te werken. Dus dat proberen we wel te minderen. Maar het is wel zoiets waar je bewust mee bezig moet zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat dat er ook wel eens bij ingeschoten is afgelopen maanden. Dat je al genoeg andere dingen aan je hoofd had. Maar toen ik dit lijstje zat door te nemen, dacht ik wel van ja, we moeten hier. Het is zo'n makkelijke manier om echt iets goeds te doen voor het milieu en voor de aarde. Ik heb wel eens van die onderzoeken gezien dat als heel de wereld één dag geen vlees zou eten, wat voor effecten dat dan zou hebben. Dus dit is ook weer een reminder voor mezelf om hier echt bewust mee bezig te zijn. In februari ben ik een week lang om 5 uur opgestaan. Eerst was volgens mij de challenge nog een maand lang om 6 uur of zo. En toen dacht ik, nee, ik wil het echt flink aanpakken en dan ook een week doen. En dat was ik toen eens gaan doen. En toen heb ik ook de Morning, of de Miracle Morning heet dat volgens mij. Dat is een boekje wat ik van iemand had gelengd. Waarin dus uitgelegd staat waarom het zo goed voor je is om zo vroeg op te staan. En wat voor dingen je dan kan doen. Er stond bijvoorbeeld tussen dat je moet mediteren, dat je positive affirmations moet opschrijven. Dat je je doelen opschrijft. Dat je eigenlijk gewoon heel erg aan jezelf werkt. Ook boek gaat lezen. Allemaal dingen waar je normaal over zegt, ja, daar heb ik echt geen tijd voor, bijvoorbeeld. Dat ga je dan dus allemaal doen op het moment dat andere mensen slapen. Betekent wel dat je s'avonds dus ook een stuk eerder naar bed gaat. Maar ja, wat voor productiefs doe je nou eigenlijk s'avonds? Je bent dan vooral op de bank aan het hangen. En dat kan ook wel een uurtje minder. Dus eigenlijk beviel die challenge mij heel goed. En ik vond het best wel fijn om 's ochtends gewoon even een momentje voor jezelf te hebben. En ik had bijvoorbeeld ook, dat was 2 weken geleden, wilde ik een bepaald boek uitlezen en ik kon er gewoon geen tijd voor vinden. En toen dacht ik, ja, weet je nog, die ene week, daarin had ik opeens wel zeeën van tijd voor mezelf. Omdat ik dus eerder opstond en ik ben op zich best wel een ochtendmens, dus ik vind dat ook niet heel erg. Dus toen ben ik ook die week een uur eerder op gaan staan en ben ik gewoon een uurtje op de bank een boek gaan lezen. En dat was heerlijk. Dus die challenge die heeft nog wel invloed gehad op de rest van mijn leven. En die onthoud ik nog wel van, oh ja, dat is nog een handige manier om toe te passen. In maart wilde ik een weekend lang offline gaan. En uiteindelijk kwam toen het nieuws van de lockdown. En was gewoon zo'n ontzettend gekke maand. En verplaatste alles naar digitaal. En zag ik echt geen mogelijkheid hoe ik dan nog een tijd offline moest gaan. Zag ik ook helemaal niet zitten. Dus die maand challenge had ik geschrapt. In de maand april ben ik een maand lang elke dag 10.000 stappen gaan zetten. Dus dat was iets wat volgens mij toen heel veel mensen deden. Dat was een beetje een trend. En toen heb ik dus ook een stappenteller, of nou ja, zelfs een Apple Watch gekocht, waarin ik dat dan bijhield, hoeveel stappen ik elke dag zette. En elke dag wel 1,5 à 2 uur gaan wandelen. Wat wel echt heel fijn was, moet ik zeggen. Het was ook toen een beetje het begin van de lente, het was mooi weer. Heel veel luisterboeken aangezet voor onderweg en podcasts. Dus ik kon me ook heel goed vermaken. Ik merkte weinig effecten op mijn lichaam. Want ze zeggen dat je ook, ja, dat is gewoon zo, je verbrandt best wel wat calorieën. Maar blijkbaar heb ik die er toen ook weer allemaal aangegeten. Want ik merkte geen verschil in gewicht of wat dan ook. Ik doe dat wel te weinig, moet ik zeggen. Ik heb in de maanden daarna nog steeds wel af en toe veel lange wandelingen gemaakt. Maar toen het najaar begon, dus nu het wat viezer weer is en het gewoon grauw buiten is en binnen de lichtjes aanstaan en de kaarsjes en zo, vind ik het een stuk lastiger om mezelf het huis uit te krijgen. En als ik ga wandelen, dan is het eigenlijk om boodschappen te halen of om een koffietje om de hoek te halen. Dus daar kan ik echt wel weer wat ja, meer tijd in investeren en mezelf gewoon het huis uit schoppen. Ik had het ook op de planning staan om zodra deze aflevering klaar is om dan naar buiten te gaan, maar ik zie het nu alweer dicht trekken buiten. Dus ja, nou ja, zo kan je ook altijd natuurlijk wel een excuus voor jezelf verzinnen. In de maand, even kijken, mei, heb ik Random Acts of Kindness gedaan. Wat ik wel echt een hele leuke vond. Ik heb toen ook bijvoorbeeld geld verstopt. Had ik in envelopjes gedaan en in het Vondelpark gelegd. En dan ging ik aan de overkant op een bankje zitten kijken of iemand dat geld dan oppakte. Maar de coronavirus hielp niet heel erg mee, want mensen zijn dan toch een beetje vies van anderen. Kan ik me ook wel voorstellen als je iets ziet liggen, dat je het niet zomaar op gaat pakken. Dus dat was nog wel lastig, maar later ben ik dan nog een rondje gaan fietsen op de plekken waar ik het had achtergelaten. En de meeste waren meegenomen, behalve eentje. Er lag dan, was gewoon het geld uitgehaald en het briefje lag ergens op de grond of zo. Maar overal vond ik dat echt wel een leuke maand waarin ik gewoon ook wel heel bewust bezig was met van, oké, in wat voor situaties kan ik nou een positief iets doen voor een ander, of vaker complimentjes geven of kaartjes sturen en dat soort dingen. Dat was wel echt heel leuk. En ik merk ook dat ik meer behoefte heb aan kindness, om het zo maar te zeggen, dit jaar. Omdat je mensen van wie je houdt zo weinig ziet, dat ik ook eerder geneigd ben om mensen eventjes een berichtje te sturen van, hey, hoe is het nu met je? Of een kaartje te sturen. En ja, misschien komt dat ook wel deels door die maand. Ik vond het wel echt heel fijn eigenlijk. In de maand juni ben ik een maand lang gaan mediteren. Dus elke dag ben ik even gaan mediteren. En ik moet zeggen dat ik die challenge gewoon een beetje verkeerd heb aangepakt. Want ik uiteindelijk kreeg ik dus allemaal tips van mensen van, oh, je had het zo moeten doen of je had het zo moeten aanpakken. Maar ik ben gewoon met een bepaalde app elke dag dezelfde oefeningen een beetje gaan doen. En ik kwam er gewoon niet in. Ik weet niet, ik heb het altijd al lastig gevonden om echt op die zen-modus te komen waar mensen het over hebben met het mediteren. En ik vind het al gewoon altijd, heb ik het idee dat ik mijn tijd zit te verdoen. Ik moet ook zeggen, ik ben niet een heel gestrest persoon. Ik ben best wel kalm. Dus ik had ook soms het idee van, ja, waar doe ik dit nou voor? De dagen dat ik had gemediteerd, merkte ik niet echt verschil in mijn dagen. Ik weet niet, ik moet dat misschien nog een keertje opnieuw gaan doen. Want er zijn zoveel mensen over te spreken dat ik toch iets mis, heb ik dan het idee. Dus dat was de maand juni. In de maand juli heb ik elke dag in een dagboek geschreven. Dat was ook de laatste maand op mijn werk, met mijn fulltime job. En dat vond ik wel een mooi moment om vast te leggen. En dat vond ik heel fijn, het verwerken van emoties die je misschien had in die maand. Maar ook om gewoon later terug te kunnen lezen, denk ik, is echt heel leuk. Dus daar was ik wel heel erg over te spreken. En er is ook een aflevering waarin ik bepaalde delen van het dagboek heb voorgelezen, als je dat interessant vindt. Ik schrijf nu niet meer dagelijks in een dagboek, moet ik zeggen. Ik heb wel soms, als ik heel erg merk dat ik in mijn hoofd zit, dat ik het gewoon ga uitschrijven in een notitieboekje. Maar dat is dan heel sporadisch. Het is niet echt dat ik dat dagelijks meer doe. Wat ik wel trouwens wil doen, is omdat dit natuurlijk zo'n bizar jaar is. En ik me best wel op voor kan stellen dat later mijn kinderen gaan vragen van, weet je dat nog maar? Dat het jaar 2020, hoe was dat dan? Dus ik wil eigenlijk nog één deze dagen een video opnemen waarin ik het huis laat zien waarin we wonen en waarin ik in de camera vertel, ja, hoe mijn jaar was geweest. Of ja, ik weet niet, gewoon een beetje een momentopname om later te kunnen laten zien hoe ik was en hoe ik me voelde in het jaar 2020. Misschien ook een leuk idee voor jou als je dat tof vindt om te doen. In de maand augustus ging ik dus wel een weekend offline, wat ik eigenlijk in de maand maart op de planning had staan. En dat vond ik wel echt life-changing, moet ik zeggen, die challenge. Ik was toen van vrijdag 6 uur tot maandag 8 uur 's ochtends had ik mijn mobiel uitgezet. En ben ik ook niet op mijn laptop gegaan of wat dan ook. Ik ben nog wel gaan tv kijken en zo. Dus het was niet volledig schermloos, maar wel echt offline. En toen merkte ik pas hoe erg ik verslaafd was aan mijn mobiel. Hoe vaak ik naar dat apparaat greep, terwijl ik wist dat die er niet was. Want die lag, dus die had ik gewoon uitgezet en in mijn slaapkamer gelegd. En ik merkte dat na een tijdje, na anderhalve dag, dat dat gevoel wegging. En dat het ook heel veel rust gaf in mijn hoofd. Terwijl dat niet, ik weet niet, ik zag dat effect niet direct aankomen toen ik ermee ging stoppen. En dat was ook wel een reden voor mij om al mijn meldingen uit te zetten op mijn telefoon. Dus dat heb ik nu nog steeds. Behalve mijn telefoonmeldingen, zoals ik een bericht krijg of als ik gebeld word uiteraard. En mijn WhatsApp-meldingen van mijn directe berichten, die staan wel aan. En dat, ja, dat vind ik echt nog steeds ideaal. Daardoor zit ik veel minder op mobiel. Al zijn er nog steeds wel periodes dat ik echt heel vaak naar mijn mobiel grijp. Zeker als ik voor de rest niet zo heel veel te doen heb. Ik zag zelfs dat ik, dat was echt bizar. Normaal zit ik, denk ik, je krijgt natuurlijk elke maandagochtend zo'n melding van hoeveel uur per dag je op je telefoon hebt gezeten. Bij mij zit dat meestal rond de 4 uur. Ook omdat ik dus voor werk veel dingen op mobiel moet doen. En er was 1 week dat die zei 7 uur. Toen dacht ik, holy shit, ik heb gewoon bijna elke dag een werkdag lang op mijn mobiel gezeten. Dat is echt niet oké. Dus nu probeer ik weer echt een effort te doen om hem zo ver mogelijk van me vandaan te leggen. En nou ja, mijn meldingen staan dus ook sowieso uit. En er echt wat meer op te gaan letten. Want ja, ik hoop ook dat jij de documentaire op Netflix hebt gezien van The Social Dilemma. En hoe daarin wordt aangetoond, ja, hoe verslavend social media kan zijn. En dat effect merk ik dus zelf ook heel erg. Dus ik probeer daar wel wat bewuster mee bezig te zijn. In de maand september ging ik hardlopen. Oh man, dat was ook een challenge, zeg. Oh, ik heb daar ook een hele aflevering over gemaakt. Als je daar meer over wil horen. Ik had een soort hardloopschema gedaan. Waarbij ik dus 3 keer in de week ging hardlopen. Nog nooit in mijn leven gedaan. Ik heb hardlopen altijd gehaat. Ik zal even mijn meldingen uitzetten. En toen kreeg ik op zich wel, ik haalde wel steeds meer plezier eruit. Alleen op een gegeven moment, ik merkte dat ik heel erg plezier haalde uit het feit dat ik steeds langer achter elkaar kon rennen. En op een gegeven moment was er zo'n punt in het schema waarbij je niet meer in intervaltraining werkte. Dus dat je dan eerst 3 minuten ging rennen en dan even pauze. Maar dan 5 minuten achter elkaar rennen en pauze. 5 minuten rennen en pauze. En op een gegeven moment toen moest ik gewoon 20 minuten achter elkaar rennen met even inlopen en uitlopen. En dat vond ik zo ontzettend saai. En ik heb toen nog geprobeerd om met muziek te doen, met podcast aan te doen. En ik weet niet, ik bleef het gewoon heel erg saai vinden. Dus ik heb het programma wel afgemaakt, maar ik heb daarna niet meer hard gelopen. En ik heb die schoenen nog wel en die gebruik ik nu als wandelschoenen. Want wandelen vind ik op zich nog wel leuk. Maar dat is dus niet blijven hangen, dat hardlopen, helaas. In oktober was het doel om meer gitaar te gaan spelen, maar dat was zo'n belachelijk drukke maand dat ik daar zo echt niet aan toegekomen ben. Nou weet ik dat het ook een kwestie van prioriteiten stellen is, maar ik weet niet. Het is gewoon zo'n hobby die ik af en toe, als ik mijn gitaartje sta, dan denk ik, oh, dan heb ik zin in, nou, dan pak ik hem op. Maar op het moment dat het me werd opgelegd door mezelf, vond ik dat niet leuk. Dus dat was een beetje een gefaalde challenge en was misschien ook niet het beste doel om te kiezen voor die maand. In de maand november ben ik een boek gaan schrijven. Op die maand ben ik nog steeds heel trots dat me dat is gelukt. Vind ik nog steeds echt een prestatie. Ik heb dus een boek van 50.000 woorden geschreven. Het boek is nog niet af, want het is lastig om natuurlijk precies op die 50.000 woorden uit te laten komen. En op zich zijn de meeste boeken ook wel langer dan dat. Dus ik ben er nu nog een stuk aan het schrijven. Ik denk dat die ongeveer op 70.000 woorden uit gaat komen. Dan wil ik hem nog één keer helemaal herschrijven. En ik heb op februari, ergens begin februari, een datum geprikt met iemand die dus op professioneel vlak mijn manuscript gaat doorlezen en opmerkingen bij gaat zetten over hoe ik het nog eventueel kan gaan verbeteren. Dan ga ik hem nog één keer verbeteren en dan ga ik hem online verkopen. Dus dan kunnen jullie hem gaan kopen en bestellen. Daar kijk ik heel erg naar uit dat andere mensen het kunnen gaan lezen. Dat vind ik ook wel heel erg spannend. Ik moet wel zeggen dat ik het nu heel lastig vind om mezelf ertoe te zetten om dat boek af te schrijven. Want eerst had je echt nog de druk van die challenge en die is er nu natuurlijk af. Dus daarom heb ik in ieder geval wel die datum in februari afgesproken met die proeflezer. Dat ik in ieder geval dan er klaar mee moet zijn. Dus dat wordt echt nog wel even pittig op het eind, denk ik. maar heel vet dat ik die challenge heb gehaald in ieder geval. En tot slot, de December Challenge. Wilde ik elke dag op een positieve manier terugblikken op het jaar 2020. Dat heb ik gedaan door in mijn Instagram stories op mijn podcast account, wat ik wou ook wist podcast, stories te plaatsen met vragen, waarin ik dus aan jullie ook vroeg, wat was je favoriete dag van dit jaar? Wat was je favoriete boek van dit jaar? Wat was je favoriete eten van dit jaar? Nou, allerlei verschillende vragen en die heb ik dan elke dag deelde ik dan ook de antwoorden die waren gegeven op die vragen en stelde ik weer een nieuwe vraag. En dat deed ik tot aan kerst. En dat was zo ontzettend leuk om samen met jullie te doen. Ik heb aan het eind ook gevraagd wat iedereen ervan vond en iedereen was er ook mega enthousiast over. Ook het lezen gewoon van andermans antwoorden. En toch wel een heel leuk positief hoogtepuntje. En om ook te beseffen dat 2020 echt niet alleen maar slecht is geweest, maar dat er ook heel veel leuke momenten zijn geweest. Het is altijd heel makkelijk om te zeggen, oh, ik heb echt een kutweek of een kutdag überhaupt. Dat wel misschien niet heel je dag slecht is, maar er gewoon bepaalde momenten even kut waren. Maar we zijn altijd heel goed in het generaliseren nu ook van, oh, 2020 is echt een kutjaar. En natuurlijk, er zijn heel veel slechte momenten geweest en er zijn dingen gebeurd die we nooit voorzien hadden. Maar uiteindelijk moet je altijd beseffen dat er ook heel veel mooie dingen zijn gebeurd. En dat probeerde ik met deze challenge te laten zien aan jullie, aan mezelf. En heel blij dat ik dat heb gedaan. Als je de vragen wilt teruglezen en de antwoorden, ze staan opgeslagen als hoogtepunt, als highlight op mijn Instagram account. Dus daar kan je alles teruglezen. Wat ook heel leuk is om te doen. Ik zag dat iemand dat aan het doen was, namelijk een van de luisteraars. Die had al die vragen die ik heb gesteld onder elkaar opgeschreven en voor zichzelf gaan opschrijven wat haar antwoord was. Om gewoon een soort boekje te hebben voor later, om terug te kunnen blikken op 2020. Dat je het later nog terug kan lezen. Superleuk idee. Dus weet dat je dat ook kan doen. Want de vragen zijn in principe allemaal opgeslagen onder die highlight. En dat waren de challenges van de maand of van het jaar 2020. Ik zat te twijfelen of ik er volgend jaar mee door zou gaan. Ik denk toch dat ik dat wel ga doen. Ik vind het wel heel leuk, zo'n challenge elke maand. Dan wordt het wel steeds lastiger om een leuke nieuwe te verzinnen. Dus nogmaals, als je ooit een idee hebt van, hey, misschien is dit een toffe challenge om te gaan doen in het nieuwe jaar, stuur dat vooral naar me door. Ik heb voor januari al eentje bedacht. En dat is om 30 dagen lang 2 liter water te drinken. Het is natuurlijk al jaren bekend dat iedereen eigenlijk minstens 2 liter water per dag zou moeten drinken. Dat het beste is voor je lichaam. Maar eigenlijk doen heel weinig mensen dat, inclusief ik. Ik drink op zich wel, als ik drink overdag, dan is dat vaak sparoot of thee. Dus ik denk dat ik al best wel wat water drink, maar in werkelijkheid zal dat vast tegenvallen. En het lijkt me wel goed om al eens een maand bij te houden hoeveel ik nou drink. Of Ook dat dus te ophogen naar 2 liter per dag. Want ik denk dat dat echt wel nog een stuk meer is dan wat ik nu drink. En ik heb ook wat video's gekeken van de positieve effecten die mensen ervan ondervinden. Een grote reden waarom ik het wil doen is omdat je er ook een betere huid van moet krijgen. Mijn huid is echt dramatisch. Ik kamp al mijn hele leven met acne. De ene keer is het slechter en de andere keer gaat het juist weer heel goed. Nu zit ik echt in een periode dat het verschrikkelijk is. Dus ik hoop ook dat dat er heel erg bij gaat helpen. En verder zou het ja, gewoon heel goed moeten zijn voor je immuunsysteem, voor je... gewoon heel je lichaam wordt er als het goed is beter van. En ik ben heel benieuwd wat voor voordelen ik eraan ga ondervinden. Dus dat wordt de challenge van januari. Doe vooral met me mee als je daar zin in hebt. Je kan er ook over verder praten in een Discord server. Er is een kanaal dat heet Challenge. En daar kan je ook elkaar uitdagen tot een challenge als je dat leuk vindt. Dus dat over de challenges. Dan gaan we door naar de boeken. Ik heb in het jaar 2020 natuurlijk ook heel veel boeken gelezen. Elke maand minstens 1, maar uiteindelijk zal ik ze stellen. Ik heb sommige maanden namelijk meerdere boeken gelezen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik heb 15 boeken gelezen in 2020 en dat vind ik ook wel heel nice. Het is volgens mij überhaupt best wel een populair doel voor mensen, of een populair goed voornemen om meer boeken te lezen. Dus dat ben ik ook zeker van plan om in het nieuwe jaar weer te gaan doen. De boekenclub zal ook in 2021 gewoon doorgezet worden en waarschijnlijk dus ook uitgebreid worden met een maandelijkse live boekenbespreking. Superleuk. Ik heb nog even gekeken wat ik allemaal heb gelezen. In de maand januari heb ik The Rosie Project, of het Rosie Project, gelezen van Graham Simsion. En dat ging over een man met autisme die op zoek was naar een vrouw en daar een heel systeem voor had aangelegd hoe hij die vrouw moest vinden. En uiteindelijk vond hij de liefde bij iemand in zijn nabije omgeving van wie hij het nooit had verwacht. En dat hij erachter kwam dat liefde niet te sturen is. Vond ik op zich wel een schattig boek. Niet super indrukwekkend, maar wel een leuk boek om te lezen. In februari las ik De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, wat echt een duik in de geschiedenis van de mensheid is. En waarin op verschillende manieren wordt aangetoond dat wij eigenlijk altijd het slechte van mensen inzien, terwijl in heel veel gevallen mensen over het algemeen deugen. En dat vond ik zo'n nieuwe, positieve benadering. En ik ben ook wel echt een optimist, dus dat paste gewoon heel goed bij mij. En deed me ook wel beseffen dat de manier waarop we naar mensen kijken, we zijn toch best wel vaak wantrouwen bij mensen, terwijl dat misschien niet helemaal de juiste instelling is. En dat boek heeft me heel erg doen nadenken en heb ik de rest van het jaar ook nog heel veel over nagedacht. Dus daar was ik ontzettend positief over. Dan had ik in maart het boek Schildpadden tot in het oneindige van John Green. Ik heb alle boeken van John Green volgens mij wel gelezen. Deze vond ik wel een beetje tegenvallen. Ik zal even kijken of ik nog open heb staan waar die over gaat. Oh ja, het gaat over een meisje genaamd Asa Holmes. En er komt dan een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair. En er is dus een grote beloning voor de gouden tip. En zij denkt te weten waar die man is. En nou ja, dan gaan ze een soort van naar hem op zoek. Maar je leest het heel erg vanuit haar perspectief. En zij heeft dus een dwangstoornis, waardoor ik heel erg daarin meegetrokken werd. En dat vond ik een heel naar gevoel. En ik snap dat dat misschien juist een heel positief iets is. Want je weet dan dus wel zo te schrijven dat je helemaal in zo iemands hoofd getrokken wordt. En je misschien ook wel beter gaat begrijpen hoe het is om dat te hebben. Maar ik werd er heel naar van, dus die vond ik niet zo fijn. In april heb ik Het Hoge Nest gelezen van Roxane van Ypres. Een oorlogsverhaal over een huis waar heel veel mensen waren ondergedoken in oorlogstijd. Had ik als luisterboek geluisterd en vond ik ontzettend moeilijk om in te komen. Ik had het toevallig met mijn moeder erover, want die bleek dit boek ook gelezen te hebben, of in ieder geval een poging te hebben gedaan. En zij kwam er ook niet in. En het heeft mij, ik denk dat ik halverwege het boek was, en het is echt wel een behoorlijke pil, dat ik echt dacht van, oh, hier gaat het over, hier gaat het naartoe. En dat is eigenlijk gewoon te lang. Je moet echt al wel eerder een boek ingezogen worden, vind ik. Het was wel een boek dat heel hoog in de bestsellerlijst stond. En uiteindelijk ben ik ook wel blij dat ik hem gelezen heb, maar ik zou hem niet zo snel aanraden aan andere mensen. Die maand heb ik ook 5 stappen van jou gelezen. Van Mickey Daughtry en Tobias Iaconis. En dat gaat over een meisje die een ziekte heeft. Waardoor ja, die als iemand bij in haar buurt komt, dan kan ze heel erg snel verslechteren. Dus daarom 5 stappen van jou. Die afstand moet ze houden. En ook tot een jongen in het ziekenhuis op haar afdeling. Daar wordt ze verliefd op. En zij moeten dus altijd afstand houden. Want anders kan het gevaarlijk zijn voor haar gezondheid. Is natuurlijk best wel een toepasselijk verhaal. April was ook de tijd waarin we in lockdown zaten door het coronavirus. En het dus heel relevant was eigenlijk. Het boek was wel heel plat vermaak eigenlijk een beetje. Het was natuurlijk wel een heftig verhaal, dat niet. Maar was wel echt voor de jonge lezer geschreven op die manier. En ik vond het dus ook niet super indrukwekkend, maar hij is wel heel goed blijven hangen, omdat ik daarna de filmversie ervan ben gaan kijken. En films blijven sowieso altijd beter bij mij hangen dan het boek op een of andere manier. Dus daardoor kan ik me nog wel heel goed herinneren, maar ja, het is niet een boek om dat ik heel veel sterren zou geven, zeg maar. In mei heb ik het boek gelezen Sorry dat ik te laat ben, ik wilde niet komen, van Jessica Penn. Sowieso een geweldige titel. En het gaat er dus over dat een introverte vrouw een jaar lang als extravert gaat leven. Wat dus inhoudt dat ze op heel veel sociale dingen waar ze normaal nee op zou zeggen ja zegt. Ze veel meer uit de schulp probeert te kruipen. En ze random mensen op straat gaat aanspreken. Ik zou mezelf ook wel klassificeren als een introvert. Als ik dan toch moet kiezen tussen de twee. Dus ik hoopte er ook wat tips uit te halen over hoe ik dat in mijn eigen leven kon toepassen. En dat kon ik zeker wel. Ik vond het wel leuk om haar reis te volgen. Al moet ik zeggen dat ik ook wel op momenten in het boek dacht, volgens mij ben jij helemaal niet zo introvert. Want de manier waarop ze ook over die situatie sprak, was nou niet echt met heel veel angst om voor die situaties of zo. Dus, maar alsnog wel echt een leuk boek en ook ja, toch wel inspirerend. In de maand juni heb ik Not That Kind of Girl gelezen van Lena Dunham, bekende actrice natuurlijk. En zij was ontzettend eerlijk in dat boek. Allemaal verhalen uit haar eigen leven. Ook over veel over seks, heel plat geschreven soms. Best wel grof is zij in haar taalgebruik en ja, heel open over heftige dingen die ze heeft meegemaakt, waar ik eventjes aan moest wennen in het begin. Maar wel hilarisch geschreven, wat ik heel nice vond. Alleen wat ik naar vond is dat het heel erg hak op de tak was. Het waren allemaal losse verhalen en soms vond ik het lastig om ze aan elkaar te verbinden. Dus daar moet je wel op ingesteld zijn als je dat boek gaat lezen. Maar als je dat bent, is het eigenlijk een heel leuk boek. In de maand juli heb ik een dichtbundel gelezen, Milk and Honey van Rupi Kaur, een heel bekende dichtbundel. En daar wist ik eigenlijk nog niks vanaf voordat ik het ging lezen. En toen ik het ging lezen, besefte ik dat er hele zware onderwerpen in zaten. En ik vond het eigenlijk heel knap hoe diegene dat allemaal had beschreven, die onderwerpen. En ook heel erg vanuit zwart vrouwelijk perspectief, wat ik heel sterk vond beschreven. En ja, ik was daar ook wel van onder de indruk, maar niet een boek, zo'n soort boek zou je niet elke maand lezen, maar het was wel een welkome afwisseling in alle boeken van dit jaar. In de maand augustus heb ik The Vanishing Half van Brit Bennett gelezen. Dat gaat over twee jonge meisjes die hele licht getinte huid hebben in een dorp waarbij hoe witter je bent eigenlijk, hoe lichter je bent, hoe mooier je gezien wordt. En als ze opgroeien, dan gaan ze dus allebei uit dat dorp, verhuizen ze en dan verliezen ze ook contact. De een trouwt met een blank iemand en de ander, of met een wit iemand en de ander met een zwart iemand, waardoor hun kinderen een compleet andere huidskleur krijgen. Maar die kinderen die komen elkaar dan tegen en zo worden hun levens dus opnieuw met elkaar verweven. Heel interessant verhaal wel. Dus ook over racisme gaat het deels en vond ik ook wel interessant. Ja, interessant boek, maar ik weet niet. Ik had er op een of andere manier wel wat anders van verwacht qua schrijfstijl en hoe het eindigde. En ik zou het een 7 geven of zo, dit boek. In september las ik Knap voor een dik meisje van Tatjana Mulli en Big Magic van Elizabeth Gilbert. Eerste boek is van een Nederlandse auteur. een groot Instagram-account heeft zij ook. En vond ik heel interessant. heel blij dat ik dat boek heb gelezen. Om ook meer over haar perspectief op de wereld. En dat er dus eigenlijk heel weinig plek is voor, tussen aanhalingstekens, dikke meisjes in de samenleving. Daar heb ik ook een hele aflevering over gemaakt. Dus als je daar meer over wil weten, luister die aflevering dan zeker. Het andere boek, Big Magic van Elizabeth Gilbert, gaat over hoe creativiteit een positief effect op je leven kan hebben. Dat als je met creativiteit naar de wereld gaat kijken. Nou, ik hou heel erg van, ik ben heel creatief, dus dat sloot goed bij mij aan. Maar ik vond het iets te zelfhulperig, zweverig boek. Ik ben daar niet zo van. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het boek van oktober. Dat was Untamed van Glennon Doyle. Ook een Amerikaanse auteur, vrouwelijke auteur. En dat gaat over dat op het moment dat meisjes opgroeien, er eigenlijk heel veel regels worden bijgebracht hoe je je wel en niet zou moeten gedragen. En dat je die meeneemt in je hele leven eigenlijk. En dat je je daarvan los moet breken. Op zich een hele mooie boodschap, maar ik denk niet dat ze er een heel boek voor nodig had gehad om die boodschap te vertellen. Er zijn heel veel mensen die heel enthousiast zijn over dit boek, maar ik vond het een beetje te Amerikaans. Had ook heel veel God in verweven. Ik weet niet. Het was niet mijn ding. En ik heb hem met moeite uitgelezen. In de maand november had ik even geen boek. Want toen was ik dus zelf een boek aan het schrijven. Ik vind het niet fijn om tijdens die periode dan ook een boek te lezen. Maar ik had wel een boekentip gegeven. Namelijk het pandapunten spaarsysteem van Roos Zandvliet. Een debuutroman. Die had ik volgens mij tegelijkertijd in oktober met Untamed gelezen. En dat is echt een roman van een meisje in Amsterdam die heel veel gaat daten. En eigenlijk dus probeert zo min mogelijk zoveel mogelijk pandapunten te sparen. Volgens mij is het als je geen seks hebt, dat je dan een pandapunt krijgt. En uiteindelijk kwamen er alleen maar mannen op haar pad. En spaarden ze dus juist heel weinig. Heel humoristisch geschreven. En ik heb daar ook een winactie van gedaan op mijn Instagram account. Heel leuk dat ik een boek dus kon weggeven aan een van jullie. En in de maand december had ik het boek 12 dagen voor kerst van Jenny Baylis. En nou ja, ik zal het alvast een beetje prijsgeven. Ik vond dat echt een superleuk boek. Ik vloog daar doorheen. Ik werd helemaal meegenomen in de wereld. Het gaat over een vrouw die naar haar geboortedorp terug is verhuisd omdat haar vader ziek was geworden. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Alleen ze heeft dus lange tijd in Londen gewoond. En nu komt ze dus weer terug in haar dorp, waar ook haar beste vriend en vriendin van vroeger wonen. Haar beste vriend heeft het plaatselijke café. En daar levert zij ook koekjes voor. Ze bakt veel in haar vrije tijd. Verder is ze volgens mij illustrator. En dat doet ze vanuit huis. En af en toe gaat ze dan naar Londen om haar tekeningen te brengen. Maar eigenlijk gaat zij dan, oh ja, ze heeft een beetje een gebrek aan liefdesleven. En haar beste vriendin dwingt haar dan om mee te doen met een programma waarbij er 12 dates worden georganiseerd in de maand december, oplopend naar kerst. En zij gaat daar dus aan meedoen. En dan word je dus eigenlijk in elk hoofdstuk meegenomen in een van haar 12 dates. En uiteindelijk komt ze er dus wel achter dat haar beste vriend misschien wel meer voor haar betekent dan alleen beste vriend. En dat loopt natuurlijk een beetje tegelijk met al die dates waar ze ook hele leuke mannen ontmoet. Dus dat boek, ja, daar smulde ik echt wel van. Ik besefte toen wel weer van ja, ik heb heel veel breed uitlopende, gevarieerde boeken gelezen dit jaar. Maar misschien hou ik toch nog wel het meest van dit soort boeken. Gewoon enorm romantische boeken. Die niet te hoogdravend zijn, die heel goed een bepaalde wereld omschrijven, je meenemen in een bepaalde vibe. In dit geval kerstvibe was heel goed beschreven en ja, ook wel inspiratie uitgehaald voor in mijn eigen boek hoe ik bepaalde situaties moet omschrijven. Dus een kleine wrap-up. Het boek wat dit jaar het meeste indruk op mij heeft gemaakt is het boek De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Die zou ik echt aan iedereen aanraden. Het boek wat ik het lekkerst vond weglezen was dus 12 dagen voor kerst van Jenny Baylis. En ik denk dat ik de grootste tegenvaller Het Hoge Nest vond. Dus het boek over de Tweede Wereldoorlog. En Untamed van Glennon Doyle over losbreken van regels die vrouwen zijn opgelegd. Ik vond het iets te zelfhulperig dus. dus dat zijn de boeken van dit jaar. Ik heb ook al een boek uitgekozen voor de maand januari dus. Die heb ik al eerder in deze aflevering benoemd. Dat is dus De Zeven Echtgenoten van Evelyn Hugo van auteur Taylor Jenkins Reid. Laat me dus weten als je daar mee gaat lezen. En voor de mensen die deze maand hebben meegelezen, ik kijk heel erg uit naar aankomende maandag. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn en gezellig het boek kunnen gaan bespreken met z'n allen. En in de aflevering van volgende week vertel ik dan iets uitgebreider wat iedereen vond van 12 dagen voor kerst. Oké, dat was een heel verhaal voor deze aflevering. Een stuk meer te bespreken dan ik in eerste instantie dacht. Dus het is een wat langere aflevering geworden, maar hopelijk vinden jullie dat niet erg. Ja, oud en nieuw zit er aan te komen, aankomende donderdag. Het wordt een beetje een gekke oud en nieuw, zonder vuurwerk, als het goed is. Ik neem aan dat er alsnog wel wat mensen zijn die expres dan juist vuurwerk gaan afsteken. En geen feestjes, niet gaan stappen. Raar. Maar ik hoop dat je er alsnog wat leuks van weet te maken met elkaar. En ja, geniet er gewoon nog van het uiteinde van dit jaar. En laten we van 2021 een fantastisch jaar maken. Ongeacht wat ons allemaal in de schoot geworpen wordt. We weten in ieder geval nu dat we heel veel aan kunnen. En dat we elke situatie met elkaar kunnen overleven. Ik denk dat we alleen maar sterker zijn geworden van dit jaar. Hoe zwaar het misschien dan ook was. Overal haal je weer lessen uit die je volgend jaar hopelijk kan inzetten. Dus heel fijne jaarwisseling. En tot volgende week bij de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Doei doei!